Vanuit Studio Bodegrave is dit aflevering 31 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week als gast aan tafel, ja, ik zeg altijd gasten, maar dat is eigenlijk niet zo. Want jullie zijn gewoon vaste kroegtijgers. Ja. Wim Otte en Niall van Leeuwen van de redactie van Autorij.nl. Die zitten weer aan tafel en komen met het laatste nieuws. En we hebben altijd een gast en deze keer is dat een dame. Dorianne Richelle, country manager van Autoscout 24 Nederland. Welkom, Dorianne. Even voor die paar luisteraars die dat misschien niet weten. Wat is Autoscout 24?
Ja, dankjewel Jur. Fijn dat ik hier mag zijn. Autoscout 24 is Europees grootste platform voor het vinden van je droomauto. Dus je kunt auto's kopen en verkopen.
En zitten daar ook nieuwe auto's tussen?
Nieuwe auto's en tweedehands auto's.
Nieuwe en tweedehands. En daar is veel over te vertellen, hebben we begrepen in het voorgesprek. Dus dat gaan we straks uitgebreid doen. Maar we gaan eerst naar de twee mannen. Die lopen weer helemaal over van nieuws. En we beginnen bij een heel oud merk. En een bekend merk, Jaguar. Ja, dat heeft heel veel ups en downs gehad, Niall, in het verleden. En nu is er weer een transformatie aangekondigd of aanstaande. Vertel eens.
Ja, dat kun je wel zeggen. Nou ja, Jaguar begint volledig opnieuw. Dat is eigenlijk een beknopte samenvatting. Ja, dat is nog best wel een dingetje. Kijk, Jaguar heeft de knoop doorgehakt om echt volledig opnieuw te beginnen. En dat is best opmerkelijk voor een automerk dat niet is overgenomen. Het is gewoon het is opgericht in 1922. Dat is al behoorlijk wat jaartjes geleden.
Toen heette het nog anders.
In de beginfase, ja, wel, ja. Dat klopt, ja. Maar goed, echt alles wordt anders. Nieuw logo, ook het lettertype van het woordmerk Jaguar. Jaguar wordt volledig elektrisch. Het is echt een complete metamorfose. Het merk Jaguar heeft zelfs zijn volledige Instagram alle content verwijderd. Alsof ze zelf niet meer geassocieerd willen worden met het verleden. Zo lijkt het een beetje. Maar ze beginnen echt helemaal opnieuw. Ze zijn dus officieel gestart met hun campagne. Nou, daar hebben ze hun eerste uiting getoond. Het eerste teken van het nieuwe Jaguar. Daar is nog geen auto in beeld geweest.
Was dat niet die Jaguar 00 of zo?
Nou, die kwam dus een week later. Okay. Maar nou ja, we kunnen niet ontkennen dat het best wel controversieel is. Zeker op het gebied van die reclame. Met de kleuren en zeg maar de boodschap die ze willen overdragen. Nou, dat is kennelijk niet bij iedereen aangekomen. Want ja, er was ontzettend veel negativiteit online.
Ja, het is in ieder geval wel heel opmerkelijk. Het dat een merk zichzelf opnieuw uitvindt en totaal anders weer de markt op gaat.
Absoluut, compleet anders.
En een jaar lang niet te koop.
Ja, ook dat.
Pas begin 2026 komt het eerste nieuwe model.
Ja, dat is ook wel heel raar.
Ja, kijk, je kunt dus nu alleen de F-Pace, Jaguar F-Pace is een SUV, die kun je alleen nog nieuw bestellen. Voor de rest enkele modellen nog uit voorraad, maar voor de rest niks. Dus dat is even een jaar.
En de F-Pace is niet eens elektrisch. Dat is de I-Pace.
Nee. Nee. Klopt.
En ze gaan dus nu volledig elektrisch.
Ze gaan volledig elektrisch. Nou hebben ze dus die Type 00, zoals ze hem zelf noemen. Die is inmiddels ook gepresenteerd. Dus dat is een eerste conceptversie van wat we dan in de toekomst kunnen verwachten. Totaal anders dan wat we, zoals de Jaguar, kennen. Maar die productieversie van die conceptauto wordt eind 25 pas gepresenteerd. Dus dat duurt nog een jaar. En dan begin 26 komt die op de markt. Maar ja, de transformatie is zo enorm. Dat is eigenlijk zelden vertoond in Autoland. Dus dat is wel opmerkelijk.
En wat ook wel grappig is, grappig noem ik niet grappig, maar ze worden duurder. En de CEO zegt dat hij wel twee keer zo duur kan worden, dubbel zo duur als de huidige Jaguar modellen.
En die waren al niet goedkoop.
Nee, en ze mikken op een nieuwe doelgroep. Jonger en rijker.
Ja.
Nou, Jur.
Ja. Ja, daar doe ik niet meer mee, hoor.
Wij vallen buiten de boot.
Ja, daar doe ik niet mee.
Nou, kijk, als je een beetje het sentiment proeft op social media, dan is het niet heel positief. Maar ik vind toch wel dat we Jaguar de tijd moeten gunnen. Kijk, deze campagne van dat ze zichzelf opnieuw uitvinden is natuurlijk gebeurd in fases. Nou, we hebben nu twee fases gehad. We moeten het gewoon zien waar het werkelijk op uitloopt. En als liefhebber hoop ik dat Jaguar wel gewoon weer een positieve toekomst tegemoet gaat.
Ja, nou, we kunnen in ieder geval wel stellen dat hij niet tot de finalisten van de auto van het jaar 2025 gaat behoren, Wim. Want jij weet welke dat wel zijn.
Ja, dat zijn er zeven. Altijd zijn het zeven finalisten. Dit keer is er gekozen uit 42 nieuwe auto's. En dat doen 60 autojournalisten uit, 23 landen. Dus dat is een behoorlijk clubje.
In Europa, hè?
In Europa.
Ja.
Wat was ook alweer de eerste auto van het jaar?
Ja, ik heb het geweten.
Ik ook. Ja. Renault 16.
Ja. Dat was hem. Dat is wel heel lang geleden. Dat was heel lang geleden. In de jaren 70, hè?
Ja, ja.
Was het niet Fred van der Vlucht die daarmee kwam?
Fred van der Vlucht heeft deze titel in het leven geroepen. Ja. De auto van het jaar.
Man van Autovisie.
Ja.
Die is ermee begonnen. Dat is een Europees ding geworden. En welke auto's zijn het nu? Want daar zijn we wel benieuwd naar.
Er is weer een Renault in die shortlist van zeven finalisten. En dat is de Renault 5. En dan de sportieve versie is de Alpine A290. Maar er zijn nog wat andere kandidaten, ook elektrisch. Want die nieuwe R5 is een elektrische auto. Andere elektrische variant is de Alfa Romeo Junior. En dan hebben we nog de Hyundai Inster als elektrische auto.
Ja, dat is de nieuwe. Ja.
En dan is zeg maar een soort familiegenoot van het concern is de Kia EV3. Verder hebben we nog een drietal finalisten die ook een verbrandingsmotor of hybride aandrijving hebben. Dat is de Citroën C3. Daar is dan ook nog een elektrische variant van de EC3 genaamd. We hebben de Cupra Terramar. Dat is wel een bijzondere auto. Zeker voor Cupra is het denk ik de eerste keer dat ze ook bij de finalisten zitten. Voor de luisteraars, Cupra is eigenlijk een soort derivaat van Seat.
Ja, het sportieve merk.
Sportieve merk. Maar mikt nu ook vooral op elektrisch. Maar nu hebben ze dus weer een hybride versie ertussen zitten. En dan hebben we nog de Dacia Duster.
Ja.
Dat is toch wel leuk.
Ja, dat is wel een goede auto. Hè?
Ja, hij is ook met restyling is het echt gewoon een best wel vlot volgende auto geworden.
Ja. Maar er zit dus geen oud dieseltje meer tussen, Wim?
Dieseltjes, dat kan niet meer, hè?
Kan niet meer, hè?
Nee, dat kan niet meer. Nee. Iedere autojournalist durft het eigenlijk niet meer aan om voor een diesel te kiezen.
Nee. Nog heel even, we hebben de lijst net opgenoemd. Als je nou zelf jurylid bent, wie laat je dan winnen van die lijst?
Ja,
we pinnen je er niet op vast, hoor, Wim.
Nee, maar als ik mijn gevoel, mijn hart laat spreken, dan is het toch wel die Renault 5.
Oké. Okay.
Ik denk zeker dat die Renault 5, de nieuwe Renault 5, heel veel kans maakt. Want dat is echt sowieso om naar te kijken natuurlijk gewoon een fantastisch leuke auto. Bijzonder wel is, stel, hè, mocht het zo zijn dat de Renault 5 wint, dan wint Renault dus twee keer achter elkaar.
Ja.
Want vorig jaar won de Renault Scenic.
Ja,
won Renault blijkbaar dus ook de allereerste verkiezing met de Renault 16, hoor ik net.
Ik weet niet of de juryleden daar naar kijken. Mag eigenlijk niet.
Maar dat is
wel een leuk feitje weer. Is dat de lezers van Auto, Motor en Sport Zweden hebben de Alfa Romeo Junior als winnaar geselecteerd.
Ja. Okay.
Maar ja, goed, de Zweden zijn natuurlijk niet allemaal Europeanen. Dus ik weet niet of dat maatgevend is.
Nee, maar er zitten wel meerdere auto's in dat lijstje. Die waren echt wel, die zijn echt gewoon heel doordacht. Ook die Duster. Heel veel auto voor een heel aantrekkelijke prijs. Dus ja, wie weet.
We zullen het zien. We gaan eventjes naar een bijzondere auto, een gecamoufleerde auto die onlangs reed en iets bijzonders deed. We hebben het over de nieuwe elektrische Mercedes CLA, Nile. Gecamoufleerd rondgereden. Wat is er met die auto gebeurd?
Nou, ze hebben met die auto een nieuw record verbroken.
Een record?
Ja, ze hebben namelijk met die elektrische auto een afstand van 3717 kilometer gereden in 24 uur. En dat schijnt een nieuw record te zijn voor elektrische personenauto's. Dat is toch vrij opmerkelijk. En we hebben het heel vaak over elektrische auto's. En we krijgen allemaal wel eens de vraag van, ja, moet ik dat dan wel doen? En met het opladen duurt allemaal heel lang. Die auto is nog niet op de markt. Dat zal volgend jaar zijn. Is toch wel een teken van hoe snel die ontwikkeling nou eigenlijk gaat. Hè? Want als je dus met een elektrische auto ruim 3700 kilometer kunt rijden in 24 uur. Dat betekent niet alleen dat die auto, dat je dus echt moet doorrijden. Maar betekent dus ook dat die actieradius redelijk fatsoenlijk is. Maar dat je dus ook heel snel kan opladen. Want anders haal je dat niet.
Nee.
Dus blijkbaar hebben ze met die auto dus een constante snelheid van 210 kilometer per uur moeten rijden. Want anders, ja, weet je, het is natuurlijk een recordpoging. Dus je moet ook echt wel stevig doorrijden.
Ja, dus optimaal verbruik van elektriciteit. Ja.
Precies. Ja. 210 kilometer per uur. Terwijl heel veel elektrische auto's zijn gewoon begrensd. Hè. Die halen zitten op 150, 160 kilometer per uur, misschien ietsje meer. Maar het is niet gebruikelijk dat je met een elektrische auto zo hard kunt. Maar deze auto, uiteindelijk zijn nog heel veel details onbekend. Wat we wel weten is dat de batterij maakt gebruik van 800 volt techniek. En die kan opladen, snel laden met een vermogen tot 320 kilometer. Of 320 kilowatt, excuus. Dat betekent dat je toch, ja, wat is het, 10 minuten, kwartier snel laden van tot 80%. En ja, dat is uiteindelijk wat je wil.
Ja, dus nou, klinkt goed.
Belooft wel veel voor de toekomst.
Belooft veel voor de nieuwe CLA. Volgend jaar komt hij in de showroom als het goed is. En over snelheid gesproken, we hadden het over die 210 kilometer per uur. Tegenwoordig moet je op 270 kilometer asfalt in Amsterdam, zoveel is het, moet je 30 kilometer per uur rijden, Wim.
Ja.
En dan zetten ze nu ook palen neer, hè?
Ja, want anders dan gaan mensen niet 30 kilometer per uur rijden. Zo blijkt dit de praktijk. Sinds die flitspalen daar staan, dat is mei dit jaar geweest, zijn er een aantal aan de stadhouderskade en nog een paar van die flexpalen, zijn er bijna 40.000 boetes uitgeschreven in, zeg maar, knap 3 maanden tijd.
En dat zijn ook van die mobiele flitspalen, ja, toch? Die kunnen ze overal neerzetten.
Ja, ja. Dus dat was eigenlijk voor het Openbaar Ministerie al een signaal van, nou, we moeten gewoon die flitspalen nu permanent neerzetten, want anders gaan mensen toch echt niet die 30 kilometer per uur rijden.
Het is ook wel heel langzaam, hoor. Ik moet ook echt mijn best doen om 30 te rijden, hoor.
Ik zal je vertellen. Ik was vorige week in Utrecht. Ik ken Utrecht nog van voor de 30 kilometer per uur zone. Maar ik reed er met mijn motor binnen. En ik denk, deze stad heeft het ook. Nou, mijn motor kan in zijn tweede versnelling eigenlijk niet 30 kilometer per uur rijden. Dan is de toerental te laag, dan gaat hij bokken. Dus ik moet terug naar zijn 1. Maar dan rij ik heel netjes. Maar dan komen dus van die fatbikes me gewoon links en rechts voorbij.
Ja.
De weg is zo ingedeeld dat je hebt vrij brede fietsstroken en een smallere strook voor de auto's. Maar wat heb je dan? Die auto's die moeten achter die fietsers blijven hangen. Die moeten wachten op de tegenligger. Dus het wordt heel onoverzichtelijk. En een weerwar van verkeersdeelnemers links en rechts. Alles komt je tegemoet. Ja. Ja, dan denk ik van, dit werkt toch ook niet echt de veiligheid in de hand. Het enige is dat het verkeer minder snel rijdt. Dus als er een aanrijding is, dan zijn de gevolgen wellicht wat minder ernstig.
Maar er ontstaat meer chaos op de weg, dat is wat je eigenlijk zegt. Ja,
en nu is dus besloten door het OM dat in al die steden waar nu 30 kilometer zones gelden, er flitspalen gaan komen. En betekent dus wel dat we op moeten letten. Want de boetes zijn niet misselijk.
We gaan een stapje maken naar de Lier. Dat ligt daar ten westen van Rotterdam, volgens mij.
Ja, vlak bij Delft, hè?
Vlak bij Delft, daar in de buurt. En daar was ooit een orchideeënkweker die dacht van, ik doe al die orchideeën uit mijn kast en ik ga de oude auto's in zetten, Niall.
Ja.
Zijn naam is Joop Stolsen en hij gaat ermee stoppen.
Joop Stolsen gaat ermee stoppen, inderdaad. Ja, Joop Stolsen, nou, je hebt hem al mooi geïntroduceerd. Joop Stolsen heeft dus, ik ben er zelf dus ook wel eens een keer geweest. Wim is er ook een keer geweest.
Ik ook.
Jij ook.
Ja, het is prachtig.
Ja, het is echt prachtig. Voor de mensen die het misschien niet zo goed kennen. Joop Stolsen heeft dus een van de grootste collecties van klassieke auto's in Europa opgebouwd. Daar in de Lier, in dat dorpje daar in het Westland. Dat is echt onvoorstelbaar. Als je daar binnenkomt, wat daar allemaal staat qua hoeveelheid, qua klassieke auto's, maar ook motorfietsen, brommers, reclameuitingen, benzinepompen. Nou, het is echt een paradijs voor iedere autoliefhebber. Maar ook vooral de hoeveelheid is misschien wat meest opmerkelijke. Maar Joop Stolsen gaat er dus mee stoppen. En naar verluid in april wordt er een veiling opgetuigd. En dan gaat alles in de verkoop.
Ja, zou wel iets moois zijn voor Autoscout 24 trouwens. Hè?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, ik heb wel een mooi platform waar de auto's op verkocht kunnen worden. Dat doet hij trouwens overigens op dit moment ook nog steeds.
Ja.
Maar daar is natuurlijk heel veel vraag naar. Er zijn erg veel mensen die daarin geïnteresseerd zijn.
Dat denk ik ook, ja.
Er is toch wel echt unieke auto's op staan.
Ja, zeker, zeker, zeker. Maar het is echt, het is zo ongelooflijk groot. En ik vind dat gewoon, het, misschien een beetje romantisch, maar het is het mooie dat in dat zo'n klein dorpje, dat daar zo'n mega collectie staat.
Weet jij of het groter is dan die Palmer collectie? Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Ja.
Ja?
Ja,
meer
auto's. Meer auto's, ja. Kijk, die Palmer collectie, daar zaten wel, hè, dat was ook een vondst van iemand die een enorme collectie had opgebouwd, maar het vooral heel erg privé hield.
Ja.
Nou, dat geldt voor Joop Stolze niet, daar kun je gewoon naar binnen. Alleen in die collectie van Palmer, daar zitten wel, er zaten wel stukken tussen die echt heel veel waarde vertegenwoordigen.
Heel bijzonder, ja.
Heel bijzonder. Ik heb gelezen dat bij Joop de duurste klassiekers, volgens mij Maserati 3500 GT. Die kost dan 2 ton plus, maar dat is dan een beetje de bovengrens.
Is wel wat voor jou.
Ja, ik vind het een prachtige mooie auto. Moet even wat meer sparen. Maar nou komt het. De reden waarom Joop Stolze dus gaat stoppen, is hij gaat dus de boel daar helemaal afbreken. Want hij wil daar seniorenwoningen bouwen.
Ja, en dan wil hij er zelf gaan wonen.
Precies, want hij is kennelijk zodanig begaan met de hele woonvoorziening van ouderen, dat hij zijn steentje wil bijdragen. En hij zegt zelf, en dan quote ik even, dat hij het verschrikkelijk vindt dat mensen, al die oude mensen, nu alleen in hun huis zitten. En hij wil zeg maar een seniorencomplex daar bouwen op die plek waar nu die ongelooflijke, prachtig mooie megacollectie staat.
Ja, nou, mooi. Ja.
Van oude auto's naar oudere mensen.
Ja.
Mooi om in de gaten te houden, ook op Autoscout 24, want daar staan dus auto's. En de veiling komt eraan in april. We gaan nog kort eventjes naar BYD. Nijl, want daar is een nieuwe auto geïntroduceerd, de Sea Lion 7.
Sea Lion 7, ja. Ja, wat een naam, hè?
Mooie naam, ja. Sea Lion.
Nou, BYD heeft dus een zeg maar modellijn. En die zijn allemaal ontworpen volgens een Ocean Aesthetics. En die hebben dan allemaal een naam, wat dus te maken heeft met de oceaan. Althans, dat zeggen ze zelf. Je hebt de BYD Dolphin, die kennen we al. We hebben ook de BYD Seal. In China rijdt ook de Seagull. Maar nu hebben we dus sinds kort in Nederland te koop de Sea Lion 7. Je zou denken die 7, omdat het een 7-zitter is, maar dat is niet zo. Dus dat mag je alweer vergeten.
Het is wel een groot model.
Maar het is een SUV, een coupé SUV. Dus een SUV met een aflopende daklijn, beetje sportief, beetje qua formaat Volkswagen ID4. Maar het is wel een interessante auto. BYD is het snelst groeiende automerk in de wereld. Je hebt met hun batterijtechniek lopen ze ontzettend ver voorop. Nou, deze BYD Sea Lion is een type auto waar in Europa heel veel vraag naar is. Ziet er sportief uit en met goede specificaties. Ruim 500 kilometer actieradius met een blade battery. Dat is een batterij waar dan geen kobalt in is verwerkt. Deze auto heeft de snelste elektromotor in massaproductie. En die draait tot 23.000 toeren per minuut.
Dat is wel heel hoog.
Dat is wel echt onvoorstelbaar. En het is ook dus de BYD met de hoogste laadsnelheid. Dus je kan dit met deze auto tot 230 kilowatt laden. Dus in 24 minuten van 10% tot 80%. Dus dat, dat ziet er best wel goed uit. Maar het is gewoon een totaalplaatje. En ik denk dat dit misschien wel de eerste BYD is in Nederland die echt, waar we echt veel van kunnen gaan zien.
Wat is de prijs?
Nou, oh ja, de prijs nog even.
Vanaf €50.690.
Nou, ja, dat is een stuk goedkoper dan die. Kun je 4 van die Maseratis verkopen?
Echt?
Ja.
Ja.
Maar dus, prijstechnisch gezien, maar ja, dat weten we van de Chinese merken, dat is op papier helemaal niet zo verkeerd.
Ja.
Dus
ik zeg het verkeerd, je kunt 4 BYD's kopen voor 1 Maserati.
Dat, ja.
Maar in ieder geval, mooi, Nijl, dankjewel voor dit nieuwtje. We gaan naar Dorianne. Ik heb hier staan 2000, dus 24 jaar bestaat het al, Autoscout 24. Dat is ook wel leuk, 2 keer hetzelfde getal.
In 2024, dus we doen het gewoon 3 keer.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar in de jaren zal er een hoop veranderd zijn, of niet?
Ontzettend veel veranderd. Ja. En,
hoe is het begonnen? Vertel eens.
Ja, in 2000 plopte er eigenlijk in heel Europa heel veel platformen op, nieuwe websites waarin mensen auto's konden kopen en verkopen. Met name kopen. Eigenlijk voor die tijd moet je je bedenken dat mensen hun nieuwe of hun tweedehands auto vooral vonden bij ofwel de bekende autodealer in de buurt. Of via het lokale suffertje of via een advertentie in de Telegraaf, wat heel populair was, om daar je auto te vinden. En ja, zo pluisden mensen de advertenties uit en keken ze wat er te koop was. En zo kochten ze een auto. Nou, met die hele digitale verandering en websites dachten een aantal mensen van nou, dat kan anders. Nou, onder de oprichters van de mensen van Autodata, die hebben toen Auto Online in Nederland gestart. Ja. Maar je had ook Autotrader, een weekblad.
Ja.
Wat ook dacht van, nou, dan gaan we ook naar online brengen. En zo ontstonden allerlei zoekplatformen waar je auto's kon vinden. En de naam Autoscout, die komt van aan de ene kant scout van zoeken. En 24, dat je dat dus 24 uur per dag kon doen, wat heel nieuw was. Autoscout is in Europa een groot platform geworden.
Ja, het is heel Europa.
Heeft later Auto Online overgenomen bij Autotrader. En is nu ook groot in Nederland. Ja.
Ja. En waar staat het nu voor op dit moment? Als je kijkt in die transitie in die 24 jaar. Wat is Autoscout nu precies?
Ja, nu is het het grootste platform voor het kopen en verkopen van auto's. En dat is, als je het heel simpel maakt, met alle veranderingen in al die 24 jaar, waarin we nu eigenlijk voor alles op onze mobiel doen, is het wat mij betreft de grootste showroom in je broekzak. Als ik het heel kort zou zeggen. Want je kan heel makkelijk in een app, die al meer dan 4 miljoen keer gedownload is in Nederland, kan iedereen gewoon zijn auto vinden, maar ook een auto verkopen. En of je nu een particulier bent, een consument die een auto wil kopen om in te rijden, of je bent een zakelijke gebruiker om een bedrijfsauto te kopen of een passagiersauto voor de zaak. Je kunt het allemaal vinden. Motorfietsen zijn er ook. Ja. Campers, bedrijfsauto's, nog iets van 33.000. Dus het is een hele variëteit van wat je daar kan vinden. En ook wat nieuwe ideeën zoals autoabonnementen. Daar staan iets van 440 verschillende auto's van autoabonnementen op. Dat is nog een beetje zoeken, hè? Dat is nog een niche-markt. En financial lease, heel populair bij de zakelijke gebruikers. Daar kun je ook nog 85.000 auto's van vinden. Dus het is veel keuze. Het is heel makkelijk, 24 uur per dag en allemaal mobiel.
Maar je zei het net al even een beetje. Is het alleen particulier of zitten er ook handelaren die daar hun auto's op aanbieden?
Er zitten zeker ook handelaren. Ja. Ja, dus de autobedrijven bieden het aan, particulieren bieden het aan. Het merendeel van de auto's die je vindt worden door het autobedrijf aangeboden. In Nederland kopen de meeste mensen de auto bij een autobedrijf. Maar ook autobedrijven zijn daar ook zelf aan het scouten naar auto's om in te kopen van particulieren of van andere bedrijven. Dus de markt gaat eigenlijk allerlei kanten op. En uiteindelijk komt het bij een particulier of bij een zakelijke gebruiker terecht.
Ik ben benieuwd hoeveel transacties op één dag bij Autoscout worden geregistreerd.
Oeh, dat is wel een hele goede. Wat ik weet is dat er op een maand tijd ongeveer naar 24 miljoen auto's wordt gekeken. Dan heb ik het alleen over Nederland. We hebben 12 miljoen bezoeken per maand. En dat zijn tussen de 3 en 3,5 miljoen unieke bezoekers. Dus het zijn echt behoorlijke aantallen. Mensen weten hun weg te vinden. Hoeveel het leidt tot echte transacties, dat zicht hebben we niet. Want wat het platform doet, is eigenlijk zorgen dat die vraag en dat aanbod bij elkaar komt. En dan uiteindelijk geven wij dan de interesse geven wij af aan ofwel de particuliere verkoper of in de meeste gevallen aan het autobedrijf. En die gaat dan kijken van, wat ga ik daarmee doen? Kan ik die auto verkopen? Dat is dan nog steeds de echte transactie vindt plaats in de showroom bij het autobedrijf. Maar goed, mensen kunnen dus tegenwoordig, je kan een e-mail sturen, je kan bellen. Maar WhatsApp is natuurlijk ook gewoon wat de meeste mensen willen gebruiken. Je moet het ook heel makkelijk maken. Ja. Ja.
En staan er alleen tweedehands auto's op of nog meer, derde of vierdehands, maar of ook nieuwe?
Ja, het is nieuw en tweedehands.
Nieuw ook?
Ja, nieuw staat er zeker ook op.
Maar waar komen die nieuwe dan vandaan? Van een merkdealer of waar komen die vandaan dan?
Twee manieren. Ze komen vaak van een merkdealer en ook langzaamaan gewoon direct van de fabrikant. Het is een nieuwe model waarin, je had het net over BYD, maar we kennen natuurlijk ook allemaal Tesla, waarin ze eigenlijk direct het aanbod bij neer willen zetten. Ja.
Ja, zonder tussenkomst van een traditionele dealer.
Ja, zonder tussenkomst. Nou, je ziet ook dat, dat ook het agentuurmodel, waar jullie waarschijnlijk ook veel over hebben gesproken, dat zien we dan ook weer toch weer wat langzamer gaan, weer terugtrekken in de beweging, want Het autobedrijf, of dat nou een dealer is of het is een algemeen autobedrijf, dat is natuurlijk ook een vak. En dat is toch niet even iets wat je heel makkelijk kan overslaan.
Nee.
Toch zie je wel dat er steeds meer markt komt, hè, waarin dat langzaamaan groeit. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat straks met die Jaguar gaat, waar jullie het net over hadden. Mm-hmm. Want die pakken het dus heel anders aan, als ik jullie zo hoor. Dus ja, dat is de ontwikkeling waar veel fabrikanten ook aan het zoeken zijn van hey, hoe past hun aanpak daarop in. Ja.
Maar met zoveel unieke bezoekers is het natuurlijk een ontzettend interessant platform. Ook voor de autofabrikanten.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus dat verklaart ook wel de interesse erin om dus een voorraad daarop te zetten.
Ja, je kunt in een korte tijd heel veel mensen bereiken, heel veel aanbod. Of dat nou is om aan te kondigen dat je een nieuw model hebt of een facelift hebt. Of het aanbod zelf te neerzetten. Fabrikanten gebruiken dat op meerdere manieren. Maar ons kern is nog steeds, vooral in Nederland, veel tweedehands auto's aangeboden door het autobedrijf en voor een heel groot stuk door particulieren. En voor particulieren is het ook heel interessant om dit te gebruiken, want die mogen dat gratis doen. Mm-hmm. Dus als zij een auto verkopen, doen wij nog steeds wat ze vroeger ook deden, namelijk een briefje ophangen bij de Albert Heijn of bij de Jumbo. Nou, nu is dat dan op Autoscout. Ze kunnen dat nog steeds inzetten.
Ja. Dat wilde ik
vinden we in Nederland heel fijn.
Ja,
dat is
gratis.
Ja.
Dat wilde ik aan je vragen. Ja. Jij als country manager kan dat een beetje aangeven. Wat is het verdienmodel dan van Autoscout? Ik bedoel, waar halen jullie je inkomsten uit?
Nou, we halen onze inkomsten uit de autobedrijven die wel betalen voor die advertenties. En wij moeten natuurlijk gewoon zorgen dat zij zoveel mogelijk kwalitatief interesse krijgen. En daar worden wij, dat is de waarde die wij kunnen leveren. Nou, we hadden het net over die aantallen. Maar het is niet alleen zorgen dat mensen weten ons te vinden, dat ze daar het aanbod gaan vinden, maar dat ze het ook heel makkelijk vinden. Dus we doen dagelijks testen op de website en in de app om te kijken hoe we dat nou nog helderder kunnen maken, hoe we nog meer informatie kunnen geven over de auto's die ze zoeken. Waardoor mensen ook heel makkelijk hun interesse kunnen gaan tonen. Dus dat is iets wat ons vak is. Zorgen dat we weten waar de vraag zit en die vraag zo goed mogelijk afleveren daar bij de echte autoverkopers.
Ja.
Ja, nu is de markt heeft verschillende signalen. Aan de ene kant wordt er gezegd het gaat moeilijk met elektrische auto's verkopen. Maar aan de andere kant gaat het weer heel goed met tweedehands auto's. Maar de markt is totaal wel groeiende. Zo had de afgelopen maand november werden er weer meer auto's verkocht dan een jaar geleden in november.
Ja.
Dat ervaren jullie dus ook wel. Jullie hebben profijt bij die groei.
9,9% volgens BOVAG alleen bij occasions al. Ten opzichte van vorig jaar november.
Klopt. En als je dan kijkt, je filtert daar even uit het particulieren die aan particulieren verkopen. Je kijkt vanuit het autobedrijf, dan is dat nog eens 11% geworden. Mm-hmm. Dus dat is een hele prima groei. Er is veel vraag, er is ook heel veel aanbod. Dus het is een heel mooi moment om dat goed te doen. En over elektrisch ook interessant, want dat groeit dus ook nog steeds. Als je dit jaar vergelijkt tot nu toe, vergeleken met vorig jaar, is dat wel 36% gegroeid, tweedehands elektrisch. En dan moet je niet eens over hybride praten, want die zijn super populair. Dan heb je het al over 43%. Ik weet niet precies of ik al de commas helemaal goed heb, maar het zijn flinke groeien percentages.
En
we zeggen vaak, het gaat niet zo snel als dat we willen. Maar tegelijkertijd zien we wel een hele gezonde groei. Nou, wat proberen wij er dan aan toe te voegen? Het is niet alleen die techniek en het makkelijk vinden. Het is ook zorgen dat mensen die met vragen bij ons terecht kunnen. Dus we hebben een paar merkwaarden die we heel belangrijk vinden. Dus persoonlijk is er één van. Als je bij ons belt, krijg je gewoon altijd een echt mens met zijn echte of haar echte naam aan de telefoon.
Ja,
die je echt gaat
waard
helpen. Dat is heel wat waard.
Ja.
En ook snel ook. We zijn misschien heel af en toe een keer een uurtje wat traag bereikbaar. Dat kan gebeuren. Maar we nemen altijd de telefoon en we beantwoorden de e-mails. We helpen mensen echt. Dat vind ik als country manager super belangrijk.
Dat is heel belangrijk.
Ja.
Wat zijn dan vragen die vaak voorkomen?
De vragen die vaak voorkomen gaan om twee dingen. Ten eerste zijn het veel vragen van mensen die hun auto aan het verkopen zijn. En we zijn in een snelle digitale wereld en die zetten dan die advertentie, maken ze heel mooi aan. Daar helpen we heel goed bij, want je hoeft eigenlijk maar een kenteken in te vullen en dan komt er al heel veel informatie door.
Ja.
Goed advies over wat voor foto's. En dan zetten ze drukken op het knopje van zet maar live. En dan duurt het even en dan zien ze het niet meteen terug. En dan is een van de meest voorkomende telefoontjes gaat daarover. Nou, waarom is dat? We vinden kwaliteit ook heel belangrijk. We hebben altijd even een moment waarop wij zelf even checken van...
Een soort screening. Ja.
Is het een screening? Niet alleen staat het goed, maar is het ook echt? Is dit geen neppert die dat aan het doen is? Want je hebt ook fraudeurs, die heb je op alle websites. Die proberen we er zo goed mogelijk uit te filteren. Dus daar hebben we wel wat minuten voor nodig. Veel kunnen we automatisch al doen. Maar er zit ook echt iemand in mijn team die daar echt naar kijkt. En die helpt dat ook. Nou, iets anders wat we doen, wat is ook persoonlijk. Dat is dan wel weer met techniek. En zoals je al een keer hebt rondgekeken. De meeste mensen kopen niet in één keer een auto. Als ze die gezien hebben online, gaan meteen erachteraan. Ze komen een paar keer terug, ze oriënteren zich. Als je terugkomt, is de hele website of die hele app gemaakt naar jouw persoonlijke instellingen. Dat helpt je makkelijker vinden, maar dat vinden we ook belangrijk. Ook dat is persoonlijk, dat het past bij wat jouw zoekgedrag is. Dus dat is in ieder geval één ding. Nou, expertise vinden we belangrijk. Als je een auto wil verkopen, dan hebben wij ook zoveel informatie als groot Europees platform, dat we je kunnen helpen met dagwaarde informatie. Dus dat geven we mee. En dan een laatste is een stuk vertrouwen, want in handel gaat het altijd om vertrouwen. En wij proberen daar ook een steentje aan bij te dragen. Nou, we hadden het net al over dat moment dat we nemen om fraude eruit te halen. Maar een ander stuk is dat we heel nauw samenwerken met bijvoorbeeld Vinnic, waarin mensen bij een auto die ze zien staan het Vinnic-rapport makkelijk gratis op kunnen vragen. En dan weten ze wat over de schadehistorie, de oude eigenaars, of de auto geïmporteerd is, een waardeindicatie en dergelijke.
Ja. Ja, en heb je een goede zoekfunctie erop zitten? Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van, ik wil wel airco, maar ik wil geen Navi. Ik noem maar even een paar gekke zijstraten hoor. Dat kun je allemaal uitfilteren.
Allemaal uitfilteren. Er zijn zo ontzettend veel elementen waar je op kan filteren. En als we zien dat, stel ik ben een autobedrijf, ik heb 20 auto's, ik heb ze op Autoscout gezet. En als wij in ons systeem zien van, wacht even, maar bij dit model van dat merk auto, van dat jaar, dat kent ik, daar ontbreekt iets. En we weten dat mensen dat belangrijk vinden. Mensen zijn echt heel goed op details aan het kijken altijd. Dan krijgt het autobedrijf van ons ook een signaal van, hey joh, dat ontbreekt, voeg dat nou toe. Waardoor mensen daar ook op niet alleen op kunnen zoeken, maar het ook gaan vinden. Want het zal je niet verbazen. In Nederland is de trekhaak de meest gezochte optie. Maar Panoramadak staat op een sterke tweede. Maar dat moet er wel in staan. Maar het gaat ook over veel meer andere details.
Ja.
Het gaat veel verder dan merk, model, kleur, prijs. Mensen willen gewoon heel goed ook een afweging kunnen maken. Het is een behoorlijke investering, hè, voor veel mensen.
Ja. Leuk. En ik begreep dus dat er ook klassiekers op staan. Hè? Want Joop Stolze hebben het net over gehad. Die adverteert dus ook bij jullie. Het is een vorm van adverteren, ja.
Een vorm van adverteren. Ja, die zeker. We hebben heel veel de speciale auto's erop staan. Ik heb het even opgezocht van tevoren. De allerduurste auto die er nu op staat is een auto van bijna 5 miljoen. Dat is een Ferrari, Enzo Ferrari.
Oké.
Hartstikke mooie auto.
Bijzonder.
De
oudste?
De oudste uit 1894. Ja. En dat is een Benz Velo. Ja, dat is echt voor de liefhebbers, voor de verzamelaars.
90,
Dus het is een hele grote variëteit vinden.
Dat is van Autoscout 24 Europa.
Nederland.
Alleen Nederland?
Dit is
dus
Nederland.
Die oude auto, die staat ergens in Nederland?
Die staat ergens in Nederland.
Of die wordt aangeboden door een Nederlander? Ja. Bijzonder.
Door een specialist in classic cars.
Ja. Heel bijzonder.
Nou, dat is wel bijzonder, want het is super interessant. Want het is natuurlijk veel, weet je, autoscout is dus veel meer dan alleen maar auto's kijken. Er zit aan de achterkant, wordt daar zoveel aan toegevoegd. En ook, maar dat heb ik inmiddels ook ontdekt, gewoon de hoeveelheid informatie, gewoon pure informatieve pagina's voor kopers en verkopers. En alles op het gebied van wat erbij komt kijken. Bewijzen, papieren, rijden, echt alles is op Autoscout te vinden tegenwoordig. Dus
dat vinden we ook belangrijk. Ja. Dat we niet alleen een soort platte zoekmachine zijn.
Dat
stuk toevoegen.
Ja.
Juist omdat het voor mensen best heel spannend kan zijn om een auto te kopen. En of dat nou een nieuwe auto is of het is een vierdehands auto, dat maakt niet uit.
Het is normaliter de tweede op één na duurste aankoop in je leven, toch? Na je hypotheek.
En iets waar de meeste mensen ook gewoon, mijzelf inclusief, echt geen verstand van hebben. Kijk, jullie praten hier heel makkelijk over auto's en je hebben er duidelijk veel verstand van. Maar voor heel veel mensen, die kunnen het heel moeilijk inschatten of dit nou de waarde teruggeeft voor het geld. Of dat nou iets is of die auto de komende jaren blijft doen. Zeg ja. maar, laten we het heel simpel houden. Dat, ja. is, dat is wel heel relevant.
Ja, ja. ja zeker.
Ja, nu heb je 24 jaar gehad met het platform. Hoe kijk je nu naar de komende jaren? Zie jij ontwikkelingen die straks van toepassing zijn op jouw platform? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, zeker. Wij proberen dat natuurlijk ontzettend goed bij te houden en te kijken waar we op in kunnen stappen. Nou, ik noemde in het begin even heel kort autoabonnementen. Ja. Dan zijn we ook aan het kijken van, hey, is dat nu iets waar, hè, gaat dat nou groeien of niet? We hebben in het kader ook van het 24-jarige bestaan ook een onderzoek gedaan naar, bij consumenten, ongeveer 1000 consumenten. Die hebben we gevraagd hoe zij nu zien hoe het over 24 jaar zal zijn in automobiliteit. En nou, toch een heel grote groep daarvan gelooft in deelauto's en abonnementen. Nou, er is ook wel, wel degelijk een markt voor. Die markt is nog wel beperkt. Maar goed, daar leren wij ondertussen heel veel van. Iets anders wat we zien, dat is dan wat meer dichtbij, is bijvoorbeeld dat steeds meer mensen een auto er ook financieren. Hè. De prijzen zijn wel behoorlijk gestegen. En nou, financial lease is ook nog een constructie die bij veel bedrijven goed past. Dus we hebben dit jaar financial lease als een aparte ja, onderdeel, een aparte sector waar zakelijke rijders kunnen gaan zoeken voor dat soort auto's. Ja. Dus ja, zo proberen we zowel wat verderop te kijken als dat we kijken naar wat is er nu dichterbij in de toekomst. Ja. Ja.
En heb je je eigen auto ook van het platform gehaald of niet?
Jazeker, dat is, ja? Maar dat is toeval als ik heel eerlijk ben. Want toeval, daar heb ik zelf niks aan gedaan, want toen werkte ik nog niet bij Autoscout. Maar ik heb een, ik rijd behalve de auto die ik van de zaak mag rijden, want dat is heel representatief en heel fijn, heb ik nog twee hele oude auto's. Ik heb een inmiddels 26, zeg ik het nu goed? Ja, ik denk al 28 jaar oude Mazda MX-5.
Kijk, ja.
Echt oud.
Hij zit wel goed hoor.
Echt oud. En, dus die wordt 29 volgend jaar. En een toch ook wel 13 jaar oude Volvo XC90 diesel. Heel slecht, ik weet het. Daar moeten we een keer wat mee doen. Nee. Maar het is een hele stevige familieauto.
Nou, voorlopig mag je en de binnenstad
die,
nog in, toch?
En die Volvo die heb ik echt van Autoscout. Dat weet ik nog zeker. Ja, ja. Die was, daar weet ik niet zeker hoe ik wat ik toen heb gebruikt om te zoeken. Ja, ja. Dus en? Ik ja, dus het is een mix. Maar ja. Ja, ik vond ik weet dat met die Volvo was ik heel makkelijk. Ik ben wel iemand die snel beslist en niet heel lang zoekt. Dus dat ging makkelijk, ja.
Hey, en volgend jaar dus 25 jaar bestaan. Wanneer is het feestje? Want daar willen we natuurlijk wel graag bij zijn.
Ja, nou ja, dit jaar hebben we dus eigenlijk gevierd 24 jaar in 24. En okay. Een van de manieren waarop ik dat heb gevierd, want een feestje is natuurlijk leuk voor intern. Wat ik heel leuk vond is om interviews te gaan doen met allerlei mensen van organisaties die er in het jaar 2000 ook waren. En hun visie te krijgen van, hey, wat is er nou veranderd in al die jaren en hoe zie je nu de toekomst? Super leerzaam. Dus ik heb met mensen van RAI gezeten, van VWE, van de VNA van Lease met Renate Hemerik. Nou, zo ontzettend veel. Piet Rensens van VWE was dat. Zoveel verschillende mensen gesproken, maar ook, en dat vond ik nog leuker misschien wel, heel veel mensen die geboren zijn in het jaar 2000 en hoe zij er tegenaan kijken. En
ja,
als
leuk.
Ik, nou, ik weet niet of er ooit zijn geweest, maar dan zou ik, als ik jullie wel zeker heen gaan, ga eens naar die TU Delft en praten met die mensen die werken aan al die hele moderne waterstofauto's en dergelijke. Super interessant.
Ja, ze zijn hier wel geweest.
Ja. Zijn ze geweest? Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, maar het is heel interessant.
Ja. Ja.
En ook de kijk op mobiliteit en automobiliteit onder die generatie vind ik mega interessant. Want dat is gewoon anders dan hoe ik erover denk en hoe wij erover denken. Dat is een andere generatie.
Ja.
Dat is hartstikke interessant. Ja.
Maar wat ze allemaal wel met elkaar overeen hadden, zowel de mensen van de organisaties als zeg maar de jongere mensen, ze geloven er allemaal in dat mensen auto's zullen blijven rijden in een of andere vorm.
Mm-hmm.
Zij denken wel dat mobiliteit zo'n intrinsiek iets voor vrijheid is. Dat dat in een vorm zal blijven bestaan. Of dat nou vliegend is, autonoom, elektrisch, waterstof, gedeeld of niet. Ja.
Denken wij hier aan deze tafel ook. En we denken niet alleen, we hopen het ook. Dorianne Richelle, dankjewel voor je komst hier naartoe. Country manager van Autoscout 24. We gaan deze opname afsluiten met weer een 30 seconds. Dan mag je weer raden. We hebben opnieuw veel goede inzendingen gehad. De vorige was uit aflevering 29, want onze laatste editie werd opgenomen op locatie. Dus we gaan even twee afleveringen terug. De auto was toen de Citroën C4 Cactus. En uit de goede inzendingen heeft Wim als winnaar Frederik van Heften getrokken uit Heinkenszand. Gefeliciteerd. We gaan luisteren naar een nieuwe 30 seconds. Om welke auto gaat het? We noemen geen merk, geen model, geen land van herkomst. Nou, jij hebt het deze keer gedaan.
Deze auto werd geïntroduceerd ter ere van een 40-jarig jubileum. Het was 's werelds eerste productieauto die een topsnelheid van meer dan 320 km per uur bereikte. En het laatste model dat persoonlijk door de oprichter van het merk werd goedgekeurd. Batista zou trots zijn geweest.
Om welke auto gaat het? Stuur je goede antwoord naar podcast@autorij.nl. Volg ons op de site autorij.nl of Facebook, Instagram, YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast app en mail al je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.